Dag allemaal. Het was voor zondag 15 maart dat ik mij had voorbereid op een themapreek over het onderwerp troosten en getroost worden. We denken dit seizoen na over de Heilige Geest en een van de, mag ik het zo zeggen, bijnamen van de Heilige Geest is de Trooster. Zo wordt hij door Jezus aangekondigd aan zijn discipelen in Johannes 15, lezen we dat, vers 16, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. En dan heeft hij het over de Heilige Geest die in ons woont, die ons troost en die ons ook wil leren om anderen te troosten. Troosten en getroost worden. Maar die zondag 15 maart was de eerste zondag dat we als gemeente niet meer bij elkaar konden komen vanwege het coronavirus. Dit betekent dat we inmiddels al de zevende zondag nu hebben dat we geen samenkomst kunnen hebben. En hoeveel zondagen zullen er nog gaan volgen? Ik weet niet wat het met jou doet, maar ik merk dat het alles wat er gebeurt, dat het bij mij van binnen een diep verdriet doet groeien. En dan kan ik gelukkig zeggen dat ik in mijn eigen familie en vriendenkring nog niet direct met het coronavirus te maken heb gehad. Maar alles wat er anders is geworden. De onzekerheid over de toekomst van onze samenleving, onze gemeente, ons leven. Het houdt ons bezig en het vervult ons met zorg en met verdriet. Als ik om me heen kijk, ik zie een samenleving vol met verdriet, met pijn, met eenzaamheid en onzekerheid. En wat is er juist nu? Ongelooflijk veel behoefte aan troost. Aan echte, oprechte troost, van hart tot hart. Hoe mooi om te horen hoe allerlei mensen en organisaties zich beschikbaar stellen om troost te bieden. Zo hoorde ik het verhaal van een jonge dichteres uit Groningen die via Facebook te kennen had gegeven dat ze een paar uur per dag beschikbaar heeft gesteld om gebeld te kunnen worden. En dan leest ze haar gedichten voor om mensen troost te bieden. Of het initiatief van Omroep Max om een 24-uurs hulplijn te openen waar je gewoon naartoe kunt bellen om even je hart te luchten als het je te veel is geworden. Even los van dit soort corona-initiatieven. Ik las dat ze bij het politiekorps Rotterdam al sinds enige jaren een heuse troosthond hebben. Die is beschikbaar voor mensen die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van een zedenmisdrijf, maar ook voor kinderen die soms nogal onder de indruk raken van de imponerende omgeving van een politiebureau. En dan mogen ze even knuffelen. Kijk, dit hondje is het. Echt een hondje met een hoog knuffelgehalte. Maar wat blijkt dat ook politieagenten zelf na traumatische gebeurtenissen in hun werk het als troost ervaren om even te kunnen knuffelen met deze troosthond. Jawel. Ik wil je vandaag graag meenemen naar een tekst uit Prediker 4 vers 1. Waar koning Salomo, de prediker, om zich heen kijkt om te zien, om te observeren wat er onder de zon allemaal plaatsvindt. En dan ziet hij iets dat hem heel erg diep raakt. Hij ziet hoeveel onderdrukking er onder de zon plaatsvindt. En dan ziet hij vervolgens de tranen van de onderdrukten en dat zij geen trooster hebben. En dan staat er nog bij, aan de kant van de onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster. Dat zinnetje is bij mij blijven hangen. En zij hadden geen trooster. Wat de prediker hier precies bedoelt met de onderdrukking en de onderdrukten, dat wordt verder niet specifiek genoemd, maar dat is niet zo moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. Denk aan mensen die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld misbruik, uitbuiting, manipulatie, discriminatie, vervolging, afwijzing, uitsluiting. Wat is onze wereld in de ban gekomen van het kwaad? Met een soort continu kat-en-muisspel tussen de onderdrukkers en de onderdrukten. In het groot en in het klein. In de grote wereldpolitiek, maar soms ook heel klein op de schoolpleinen van ons land waar zoveel jonge mensen worden gepest. Zichtbaar in onze samenleving en soms onzichtbaar achter gesloten voordeuren. Ja, het wordt gelukkig in de meeste gevallen nog bedekt door een dun laagje beschaving. Maar dit is wat er in de diepere lagen van onze samenleving plaatsvindt. De machtsstrijd tussen de onderdrukkers en de onderdrukten. Uiteindelijk worden we allemaal onderdrukt. Een van de betekenissen van duivel, diabolus, is onderdrukker. Het is de vorst van de duisternis die mensen onderdrukt, zoals Jezus zegt in Johannes 10, vers 10, die gekomen is om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En zij hadden geen trooster. Wat een trieste conclusie moet de prediker trekken. En wat is er na al die duizenden jaren die we inmiddels verder zijn eigenlijk nog weinig veranderd? Kijk naar de wereld om je heen en je ziet nog steeds hetzelfde plaatje. Onderdrukkers met aan hun zijde veel macht en aan de andere kant tranen van de onderdrukten en zij hebben geen trooster. Kijk eens goed naar de gezichten van de mensen om je heen. Of ga eens voor de spiegel staan en kijk eens naar je eigen gezicht. Kijk vandaag eens even wat dieper in de ogen van de mensen. Luister eens even beter naar wat ze te zeggen hebben. Voel eens mee wat er leeft in de harten van mensen. Er is zoveel verdriet, zoveel zinloze leegte, zoveel kille eenzaamheid, zoveel intense verwarring, zoveel hartverscheurende hopeloosheid. Ben ik nu niet een beetje heel erg somber aan het doen? Heb ik slecht geslapen of zo? Is het echt allemaal zo dramatisch? Ik kan me voorstellen dat je dit nu denkt. Maar weet je, ik geloof dat dit de verborgen waarheid is over onze wereld en over de mensen van onze wereld. Jaren geleden zei de inmiddels overleden bisschop Muskens in het programma bij Anders Knevel dat hij om zich heen kijkend een samenleving zag vol met versierd verdriet. Ik ben die uitspraak nooit vergeten. Hij bedoelde ermee dat we in onze samenleving zoveel versiering hebben om ons verdriet en onze tranen en onze leegte te maskeren, dat het lijkt alsof het er niet meer is. Maar wat als de versieringen wegvallen? Wat blijft er dan over? Naakt verdriet, tranen van onderdrukte zonder troost en zonder troosten. We leven in een tijd waarin ons veel wordt geboden om ons verdriet te kunnen maskeren. Zaken waarin we troost zoeken en soms ook inderdaad tijdelijk vinden. Ja, natuurlijk bieden zekerheid, inkomen, gezondheid, een zekere mate van troost en invulling van onze leegte. Maar wat als het allemaal wegvalt? Wat als ons inkomen op dit moment misschien wel wordt bedreigd? Wat als onze gezondheid ons in de steek laat? En alle vertrouwde zekerheden als poten onder onze stoel worden weggezaagd? Ja, natuurlijk is het een soort van troost die we ervaren als we onze pijn en ons verdriet verdoven met alcohol, met drugs, met porno, met eten, noem alles maar op. Maar wat als de verdoving dan weer is uitgewerkt en we steeds meer nodig hebben om weer opnieuw verdoofd te kunnen worden? Ik las van de week een artikel met een psycholoog die zei dat de coronacrisis mensen terugwerpt op zichzelf, confronteert met zichzelf en de naakte waarheid laat zien over wie we echt zijn en hoe het er van binnen uitziet. Inderdaad, de coronacrisis doet ons al een beetje beseffen van hoe kwetsbaar en hoe tijdelijk al onze versieringen zijn. En wat als de versieringen nog verder worden afgebroken en we uiteindelijk alleen onszelf overhouden? Mag ik naast de prediker, koning Salomo, nog iemand anders aan het woord laten? Een profeet uit het Oude Testament, Zacharia. Hij spreekt in hoofdstuk 10 van het gelijknamige Bijbelboek in vers 2 over afgodsbeelden die bedrog spreken en waarzeggers die leugen schouwen. En wat wordt er dan vervolgens van hen gezegd? Dat zij valse dromen spreken en troosten met vluchtige woorden. De oude NBG-vertaling zegt het zo, dat zij nietswaardige troost bieden. En dan profeteert Zacharia vervolgens wat het gevolg daarvan is. Daarom, zo schrijft hij, zijn de mensen weggetrokken als schapen. Zij worden verdrukt, want er is geen herder. Prediker en Zacharia trekken eigenlijk met verschillende woorden dezelfde conclusie. Prediker en ze hadden geen trooster. Zacharia en ze hadden geen herder. Dit is ten diepste de toestand van mensen levend zonder God. Dan ben je zonder herder. Dan ben je zonder trooster. En hoe meer de versieringen van het leven wegvallen, hoe duidelijker dat wordt. Maar oh, wat ben ik God dankbaar dat ik nu niet hoef te stoppen. Maar dat ik je nu het beste nieuws mag gaan vertellen voor een wereld vol mensen die wanhopig op zoek zijn naar echte troost. Want waar Zacharia zegt, er is geen herder, daar zegt God, hier is een herder. En wat voor een herder? De goede herder die, opnieuw even terug naar Johannes 10, die niet zoals de onderdrukker rooft, slacht en verloren laat gaan, maar een die gekomen is om leven te brengen en overvloed. En waar prediker het uitroept, er is geen trooster, daar zegt God, hier is een trooster. De Heilige Geest, de trooster die je niet bedriegt, maar die je leidt in al de waarheid. En weet je wat een van de namen van God is? We komen deze naam of deze omschrijving tegen in 2 Korintiërs 1 vers 3, waar hij wordt gepresenteerd als de God van alle vertroosting. Dat is een van zijn specialiteiten, de God van alle vertroosting. Proef deze woorden eens. Laat deze woorden je hart en je pijn en je leegte en je verdriet eens binnenkomen. God is de God van alle vertroosting. In de Heer Jezus wil hij jouw herder zijn. Door de Heilige Geest wil hij jouw trooster zijn. De God van alle vertroosting. Zullen we even lezen hoe het er precies staat in 2 Korintiërs 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Mooi dat het hier zo nadrukkelijk wordt gezegd dat hij de God is van alle vertroosting. Dus voor elk soort verdriet, hoe het ook ontstaan is en hoe lang en hoe diep we dat in ons leven ook meedragen, hij is de God van alle vertroosting. Voor het kleine verdriet van het kind dat wordt gepest op het schoolplein, of omdat zijn konijn is doodgegaan. Maar ook voor dat grote verdriet van die vrouw die haar man moest verliezen aan de dood en nu alleen verder moet gaan. Maar ook voor jouw verdriet, hoe diep verborgen het misschien ook zit, of hoe mooi versierd het ook is, God wil ook in jouw verdriet binnenkomen en voor jou de God van alle vertroosting zijn. Maar wat is dat eigenlijk, troost? Het is, als je erover nadenkt, best wel een abstract woord. Je kunt het niet aanwijzen, je kunt het niet in een maat of in een gewicht tot uitdrukking brengen. Je kunt het voelen, of juist niet. Maar hoe zou je dan met een paar woorden kunnen omschrijven wat troost is? Het helpt misschien om er wat woorden naast te zetten. Woorden die tot uitdrukking brengen wat troost met je doet en wat het inhoudt. Troost heeft voor mij te maken met nabijheid, een begrip, erkenning, verbinding, geborgenheid, ruimte en vooral luisteren. Troost geeft kracht om door te kunnen gaan, geeft genade om verder te kunnen kijken. En pas deze woorden nou eens toe op God, die dus de God van alle vertroosting is. Dat betekent dat hij nabij is, dat hij erbij komt. Dit betekent dat hij je begrijpt en je verdriet erkent. Dat hij zich met jou wil verbinden. Hij wil je laten schuilen onder zijn vleugels. Geborgenheid bieden. En hij wil als geen andere luisteren naar de misschien wel bittere woorden vanuit de diepte van je hart. Jouw tranen die zijn tranen worden. Jouw pijn die zijn pijn wordt. Jouw leegte die hij zo graag wil vullen met zijn aanwezigheid. En mijn ervaring is dat juist in de diepste diepte van je verdriet, dat God je zo deze genade wil schenken dat je dit mag ervaren. En dan gaat het verder, vers 4. De God van alle vertroosting die ons wil troosten in alle verdrukking. Heel opvallend dat hij twee keer het woordje alle wordt gebruikt. Het gaat dus echt om, mag ik het zo zeggen, om een totaalplaatje wat God ons hier aan troost aanbiedt. Het woord verdrukking dat hier wordt gebruikt is best wel een heel sterk woord dat ook wordt gebruikt om de verdrukking van een barende vrouw te omschrijven. Maar het wordt ook gebruikt om druk en om stress en spanning te omschrijven. Nou, daar weten wij in deze bijzondere crisistijd alles van. En God wil ook in deze crisistijd, te midden van al die verdrukking, zijn troost geven. Nou zou het best een mooi moment zijn om hier nu een punt te zetten bij deze zin. De God van alle vertroosting die ons troost in al onze verdrukking, punt. Maar er staat een komma. God die ons troost in al onze verdrukking, komma, zodat wij hen kunnen vertroosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Dus de troost waarmee God ons als zijn geliefde kinderen wil troosten, dat is een troost die we niet voor onszelf moeten houden, maar die we nu mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. Ik geloof dat we juist in een tijd waarin we nu leven geroepen zijn om als kinderen van God mensen van troost te zijn. Mensen die andere mensen die in allerlei verdrukking zijn, troosten met de troost waarmee ze zelf door God getroost zijn. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het soms best lastig vind om echt te troosten. Ik kan me dan zo onbeholpen voelen. Ik betrap mezelf erop dat ik antwoorden wil geven op vragen die er misschien wel helemaal niet zijn. Of dat ik oplossingen wil aandragen waar de ander helemaal niet op zit te wachten. Wat kunnen we er in onze goed bedoelde troost soms zo naast zitten? Ik moet denken aan Job, die als geen ander mens op aarde zo werd getroffen door verdriet. En dan krijgt hij een paar vrienden op bezoek. De eerste paar dagen gaat het goed. Totdat ze gaan praten. Dat doet me denken aan een verhaal over een nogal eenzame man die troost vond bij zijn hond. En waarom was deze hond zo'n goede trooster? De man omschrijft het zelf met deze zin: die houdt tenminste zijn bek wanneer ik huil. Job zegt op een dag tegen zijn vrienden: dit soort dingen heb ik al zo vaak gehoord, niets dan ellende brengt mij jullie troost. En verderop in 21 vers 34... ach, jullie troosten mij met lege woorden, wat jullie zeggen is niets dan bedrog. Nou, hier konden die vrienden het wel mee doen. Ze hadden misschien beter net als die hond van die man hun mond kunnen houden. Troosten is niet gemakkelijk. Het vraagt om een houding die past bij die woorden die ik net hier even liet zien. Nabijheid, begrip, erkenning, verbindenheid, geborgenheid, ruimte en vooral luisteren. Zeker als het gaat om troosten, laten we niet vergeten dat we twee oren hebben en één mond. Juist bij troosten moet je twee keer zoveel luisteren als praten. Of misschien zelfs wel even helemaal niet praten. Maar hoe lastig troost ook is, en trouwens soms ook om getroost te worden, hè? Denk aan Jacob die na het vermeende verlies van zijn zoon Jozef weigert zich te laten troosten. Of de aanbiddingsleider Asaf die in een van zijn psalmen zegt: mijn ziel weigert zich te laten troosten. Dus troost ontvangen kan soms al heel lastig zijn, maar troost schenken, zeker. Maar mag ik je dan deze gedachte meegeven? We zijn dit seizoen dus bezig met dat thema leven door de geest. De Heilige Geest, de trooster, woont in ons. Zou het dan niet zo zijn dat deze trooster ons niet alleen zelf zo diep en intens troost, maar dat hij ons kan en wil leren hoe wij anderen ook mogen troosten? Heel concreet, bid dat de Heilige Geest je zal leren om voor de mensen om je heen en juist in deze tijd een trooster te zijn. En hoe je dat dan doet? Troosten is maatwerk. Troosten kan heel praktisch zijn. Dat kaartje, dat bosje bloemen, dat appje. Troosten kan heel helpend zijn. Even boodschappen doen voor de ander. Troosten kan betekenen dat je even je oor en je hart leent aan de ander, zodat die ander zijn verhaal kwijt kan. Troosten betekent bidden voor de ander. Die ander zegenen, wel of niet in zijn of haar aanwezigheid. Troosten kan onder normale omstandigheden ook heel fysiek zijn. Even die hand op de schouder, even die knuffel of die stoere huk. Maar goed, dat kan in deze tijd dan even niet. Maar gelukkig zijn er zoveel andere manieren om mensen te kunnen troosten. En laat je daarin leiden door de Heilige Geest. Hij die weet wat bij jou past en hij die weet wat die ander zo nodig heeft. Ik bid je toe dat je zelf in deze tijd Gods troost mag ervaren. En dat je er tegelijkertijd mag zijn voor al die mensen die leven zonder herder, die leven zonder trooster. Dat zij door jouw leven heen toch iets van die troost mogen ontvangen en uiteindelijk de trooster zelf, God, de God van alle vertroosting, ook mogen ontmoeten. Troosten en getroost worden. Het hoort bij elkaar. Zullen we bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat u de God bent van alle vertroosting. En dat u ons uw Zoon Jezus Christus hebt gegeven om onze goede herder te zijn voor mensen die geen herder hadden. Dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven als de trooster voor mensen die geen trooster hadden. Dank u wel dat u ons troost in al onze verdrukking, waar we ook doorheen gaan, hoe onze omstandigheden ook zijn. Ik bid dat u iedere man, iedere vrouw die nu kijkt en worstelt met verdriet, met pijn, met eenzaamheid, dat u troost geeft. De troost zoals u die alleen kunt geven, zoals geen mens die aan ons kan geven. En ik bid u dat u ons helpt om daar waar wij zelf door u getroost zijn, dat we nu ook anderen de troost mogen bieden die ze zo nodig hebben. Heer, doe onze ogen open, de ogen van ons hart, dat we de mensen om ons heen zien, al die mensen zonder redder en zonder trooster. En wij zijn geroepen om ze de troost te schenken waarmee u onszelf hebt getroost. Zegen ons en laat ons tot een zegen zijn voor al die mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen.